We lezen uit Gods woord Job 3, door vooraf de wet des Heren, die beschreven is in Exodus 20 en Deuteronomium 5. Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Het eerste gebod, gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Het tweede gebod, gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in den hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Het derde gebod. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Het vierde gebod. Gedenk den Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere den hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere den Sabbatdag en heiligde denzelfde. Het vijfde gebod. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heer uw God geeft. Het zesde gebod. Gij zult niet doodslaan. Het zevende gebod. Gij zult niet echtbreken. Het achtste gebod. Gij zult niet stelen. Het negende gebod. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Het tiende gebod. Gij zult niet begeren uw naastenhuis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naaste is. Job 3. Daarna opende Job zijn mond en vervloekte zijn dag. Want Job antwoordde en zeide, de dag verga waarin ik geboren ben en de nacht waarin men zeide, een knechtje is ontvangen. Diezelfde dag zei duisternis dat God naar hem niet vragen van boven en dat geen glans over hem schijnen. Dat de duisternis en des doodschaduw hem verontreinigen. Dat wolken over hem wonen. Dat hem verschrikken de zwarte dampen des dags. Diezelfde nacht donkerheid nemen hem in. Dat hij zich niet verheugen onder de dagen des jaars. Dat hij in het getal der maanden niet komen. Zie, diezelfde nacht zij eenzaam, dat geen vrolijk gezang daarin komen. Dat hem vervloeken de vervloekers des dags, die bereid zijn hun rouw te verwekken. Dat de sterren van zijn schemertijd verduisterd worden. Hij wachtte naar het licht en het worden niet. En hij ziet niet de oogleden des dageraads. Omdat hij niet toegesloten heeft de deuren mijn buiks, nog verborgen de moeite van mijn ogen. Daarom ben ik niet gestorven van de baarmoeder aan, en heb den geest gegeven als ik uit een buik voortkwam. Waarom zijn mij de knieën voorgekomen, en waartoe de borsten, opdat ik zuigen zou? Want nu zou ik nederliggen en stil zijn, ik zou slapen, dan zou voor mij rust wezen. Met de koningen en raadsheren der aarde, die voor zich woeste plaatsen bebouwden, of met de vorsten die goud hadden, die hun huizen met zilver vervulden. Of als een verborgen misdracht zou ik niet zijn, als de kinderkens die het licht niet gezien hebben. Daar houden de bozen op van beroering en daar rusten de vermoeiden van kracht. Daar zijn de gebondenen tezamen in rust. Zij horen de stem des drijvers niet. De kleine en de grote is daar en de knecht vrij van zijn heer. Waarom heeft hij den ellendige het licht en het levenden bitterlijk bedroefden van gemoed? Die verlangen naar den dood, maar hij is er niet. en graven daarnaar meer dan naar verborgen schatten. Die blijde zijn tot opspringens toe en zich verheugen als zij het graf vinden. Aan den man wiens weg verborgen is en dien God overdekt heeft. Want voor mijn brood komt mijn zuchting en mijn brellingen worden uitgestort als water. Want ik vreesde en vreesde en ze is mij aangekomen en wat ik schroomde is mij overkomen. Ik was niet gerust en was niet stil en rustte niet en de beroering is gekomen.
Dat we trachten om het aangezicht des Heren te zoeken. Aanbiddenswaardig, trouwhoudend en volzalig verbondsgod in de hemelen. In de toenadering tot uw heilige troon. Aanschouw ons in het offer van uw geliefde Zoon. En wil u een toegang verlenen aan de troon der genade. Want van onszelf is alles gesloten. Maar gij alleen kunt die openen en gij wilt die ook ontsluiten in den Zoon uw eeuwige goddelijke liefde. Want gij, Heere Jezus, zijt uit de dood opgestaan en gij zijt opgevaren naar den hemel. En in uw opvaring, daar hebt gij de hemelpoorten ontsloten en die zijn ook door den Vader geopend. Want al des Vaders welbehagen woont in zijn geliefde Zoon. En al des Vaders deugden zijn opgeluisterd geworden. En de poorten der hemelen zijn ontsloten geworden. Omdat de koning der ere ingang zou vinden. En met uw inkomst in de hemel hebt gij uw ganse kerk ook meegenomen. Degenen die op de aarde achterbleven, die hebt u allereerst meegenomen. Om hun een voorspraak bij uw Vader te zijn. Maar niet alleen de zulken, ook al degenen die door hun woord in mij geloven, hebt gij getuigd, die hebt gij meegenomen en draagt gij op uw heilige schouders vanaf de tijd dat ze op aarde geboren worden. En in zonderheid draagt gij ze op uw schouders en op uw hart vanaf de tijd dat ze geroepen worden uit de macht der duisternis en overgezet worden in het koninkrijk van de Zoon uw eeuwige goddelijke liefde. Gij draagt ze en gij verdraagt ze en gij betoont dat gij hun God wilt wezen, hoog geprezen. En zo vertegenwoordigt gij al de namen daaruit verkorenen bij uw Vader in de eeuwige hemelse heerlijkheid. En zo hebt gij uw goedertierenheid betoond, dat hebt u ook al betoond bij uw knecht Job. Wanneer hij alles verloren had en alles kwijt geworden was en in de grootste nood en in de diepste verdrukking heeft hij kunnen getuigen. De Heere heeft gegeven, de Heere heeft genomen, de naam des Heeren zij geloofd. Zouden we dat nu ook niet kunnen zeggen, wanneer we hier samen mogen komen in deze rouwuren, wanneer we herdenken dat een vriend en broeder en een meelevend man met de gemeente, wanneer die van ons is weggenomen, en dat u die man 4 jaar gegeven hebt aan de gemeente om de lasten te dragen, om aan de genade troon te kruipen en om te smeken om bekering en om zaligheid en om geest en om leven en om het toebrengen van arme zondaars die de nood van de gemeente op het hart heeft gedragen en die de zielen in het bijzonder heeft gebracht bij u, of het u behagen mocht er krachtig en zaligmakend in te werken. Gij hebt dat willen geven in uw goedheid en zou het aan ons niet betamen om ook uw naam daarvoor te erkennen en dank te zeggen dat gij hem ook weer hebt genomen. En dat niet alleen, maar dat er ook een aangename nasmaak mag wezen. En dat er een geur heeft achtergelaten van nederigheid en oprechtheid. Niet van zichzelf, maar door de genade Gods en van een roem in Jezus Christus voor de grootste der zondaren. Waarvan hij menigmaal heeft gesproken en ook de laatste tijd menigmaal onder zware kruis en druk heeft uitgeroepen en getuigd. O Heere, wanneer komt die dag dat ik toch bij u mag wezen. En zien uw aanschijn geprezen, dat de prikkel uit de dood was weggenomen. En dat er een vrede lag en een vrede in de ziel die alle verstand te boven gaan. En u is een pelgrimsreis geëindigd. En gekomen aan de hemelpoort, nauwelijks hadden de klopper op de hemelpoort laten vallen, of de deur werd geopend. Kom in, gij gezegende des vaders, van die ik gekend heb van voor de grondlegging der wereld, beërft het koninkrijk wat ik voor u heb weggelegd. En voordat een twist was er in de eeuwige zalige heerlijkheid des hemels. Ik hier, ik, in deze oneindige heerlijkheid. Ze zullen komen, vol van vreugde en vrij van benauwen. Zullen ze komen en altsaam de Heere aanschouwen. In zijn hemelse triumf is eer schoon, dat hij heerlijk zal zitten op zijn troon. O, wat een vrijwilligheid zal er zijn om de kroon neer te werpen aan de voeten van het geslachte Lamme Gods. Gij, Lam Gods, gij hebt ons goden gekocht met uw dierbare bloed uit alle talen, volkeren en naties. En daarom zijn ze voor de troon en dienen God dag en nacht in zijn hemelse tempel. Geen geschrei, geen geween, geen gekerm zal er mee gehoord worden. Hier had maar een kleine kruipruimte om zijn noden bekend te maken. Maar daar in het huis mijn vaders met zijn vele woningen, daar is ruimte en volheid genoeg. Anders zou ik het u gezegd hebben, hebt gij getuigd tot uw discipelen. O, dat onuitsprekelijke voorrecht dat de beurt aan zondaren. De engelen zijn er blij mee geweest, want als er een zondaar hier op aarde zich bekeert en tot u de toevlucht neemt, u hebt het zelf gezegd, dan is er blijdschap in den hemel over één zondaar die zich bekeert. Zou er ook geen blijdschap zijn als er weer een zondaar binnenkomt, gewassen in het bloed van de Zoon van God? Zouden de engelen hun gouden harpen niet nemen en tokkelen een lieflijk lied van de overwinning des Heren, wat arme zondaren te beurt is gevallen? Zou er ook geen blijdschap zijn in de triomferende scharen bij degenen die hem gekend hebben tevoren, maar ook de ganse scharen zich verblijdende dat de Heere Jezus Christus weer een arbeidsloon voor zijn aangezicht heeft en dat hij zich zal verlustigen in de zijnen? We hebben er toch zo weinig besef van wat het hart van de Heere Jezus inhoudt ten opzichte van arme zondaren hier op aarde. We hebben er toch zo weinig besef en gevoel van hoe het liefdehart van de Heere Jezus klopt van warmte en van liefde en van medelijden en medegevoel met de arme zondaren die hier over de wereld kruipen in hun verdriet en in hun ellende en in hun godsgemis en in hun Christus gemis en in het gemis van de Heilige Geest. Dat alles, dat wordt bij u nauwkeurig gadegeslagen. U neemt er acht op, u neemt er notitie van. En gij zult dat ook betonen en daarvan zult gij ook enige kennis geven. Gij zult het ook bij ogenblikken laten gevoelen dat gij kent degenen die op u bouwen en die op u vertrouwen. Ze zullen toch immers geen vreemd God ontmoeten. Zonder te weten dat een de andere dag zou sterven, is er 8 dagen geleden de preek gelezen. Ik weet, mijn verlosser leeft. Waar zijn hele leven in getekend is geworden. Die geloofswetenschap is niet ieder eigen van uw volk. Maar er is wel een verlangen naar. Er is wel een begeerte naar. Er is wel een uitzien naar. En een verlangen om het ook deelachtig te mogen worden. Misschien dat er in ons midden zulken zijn. Die zeggen, ik was met een jaloersheid vervuld op het leven van dat volk. Als ik zo gelukkig nu ook zou mogen worden. Zou dat voor mij kunnen? Zou ik ook nog bekeerd kunnen worden? Zou ik genade kunnen vinden in de ogen des Heren? Kan het voor anderen wel verhopen en denken. Maar voor mezelf Ik kan het niet geloven voor mezelf. Maar gij kunt het doen omdat gij God zijt. De deur is voor ons nog niet op het eeuwige nachtslot. We leven nog in het lieflijke heden der genade. Het kan nog. Het zou voor ons nog kunnen. In plaats van de vaderen zullen de zonen zijn, hebt u gezegd. Zou dat onze begeerte nu zijn, Heere, mag ik die plaats innemen, niet om wat bijzonders te zijn, maar mag ik die plaats innemen om één klein kruimeltje genade te mogen ontvangen, dat het maar om u te doen is, om de gebeden die er liggen aan een troon. Misschien zijn er sommigen aanvankelijk vervuld geworden, misschien moeten sommigen nog vervuld worden, en dat we de vrucht ervan eens zouden mogen zien. Dat zou nog een zegen zijn voor de gemeente. En nu is het voortbestaan niet afhankelijk van een kind van u. Ook niet van een voorganger. Maar alleen het voortbestaan afhankelijk van uw aanbiddelijke Heere Jezus. Gij draagt de zaken van uw kerk op uw hart en op uw schouder. Als dan een mens ontvalt, u blijft. Als we dan een voorganger zouden ontvallen, gij zijt dezelfde. Als kinderen Gods verhuizen van de strijdende naar de triomferende kerk. Och, het is wel een gemis, maar gij zijt toch de steunpilaar van uw kerk. Gij zijt de voorspraak van uw kerk bij de Vader. Dat we toch eens van de mensen zouden afzien. En dat we toch alleen op u zouden zien en hopen, bouwen en vertrouwen. En alleen van u zouden verwachten. Die een nooit beschamende rotsteen zijt, wiens werk volkomen is. Zo dragen we dan elkander aan u op. In al onze noden, in al onze noden, zorgen en behoeften. Een ambtsbroeder is opgenomen in het ziekenhuis geweest en enkele dagen weer thuis mogen komen. En daarin hebt gij ook nog betoond dat u toch overal boven staat. O, u mocht hem willen versterken en ondersteunen, niet alleen in het beroep wat een uit te oefenen heeft, maar ook in het zware juk wat op zijn schouderen rust. U mocht daarin de kracht en sterkte willen schenken. Iedere ambtsdrager, iedere voorganger, allen die geroepen worden uw woord te verkondigen of de preken te lezen of ander ambtelijk werk in uw kerk, waar dat het ook mag wezen, wilt sterken, ondersteunen, bijstaan, bekrachtigen. U weet welke spanning het kan geven en welke last het kan wezen op het hart, maar dat is het ergste niet, want de ambtsdrager wordt geroepen om lasten te dragen, en u draagt toch het zwaarste, en gij wilt er toch ook in ondersteunen. Och, daar ligt in uw dienst zoveel zoetigheid, en daar ligt in uw dienst zulke heerlijk vermaak. Uw liefdedienst heeft mij nog nooit verdroten, heeft een dichter betuigd, zelfs onder de zwaarste kruisen, dat onze jeugd en dat de kinderen dan niet zouden afgeschrikt worden van de dienst des Heren. Als het met een zwaar kruis gepaard gaat, zou het ook bij de overledene is gebeurd. Want als het hem zouden gevraagd hebben, dan zouden gezegd hebben met zijn eigen woorden: voor het vlees is het niet gemakkelijk en voor het vlees is het niet begeerlijk. Maar de geest die mag eronder buigen en zich in den Heren verblijden en verlustigen. Dat er niets van af zou willen hebben, maar het zijn hele leven heeft hem getuigd en heeft hem gezegd: ik was 40 jaar dat de Heer me te sterk werd. O, die 40 jaar had ik maar eerder den Heer gezocht en naar hem gevraagd en hem gediend. Als we 40 jaar zijn, het kan nog. De deur is nog niet op nachtslot. Zijn we ouder? Het kan nog. Gedenk ons dan met de gemeente, de oude mensen, de zwakken, hulpbehoevenden, verzorgenden, weduwen, wezen, weduwnaren, rouwdragenden, rouwklagenden. We dragen ze dus samen aan u op. Wil in gunst en liefde op ons van boven neerzien en versterk wat op uw hulp hoopt en bouwt en vertrouwt en zegen de waarheid hier ter plaatse en op andere plaatsen. Uw naam tot eer en onze ziel tot heil en vrede en zaligheid. Om Jezus wil alleen. Amen. Vervolgen dan samen zijn met het zingen van Psalm 68, het tweede en het tiende vers. Doch zullen de vromen verblijd, Heer, uw naam zingen altijd, en haar in u verblijden. Ze werden van harte verheugd, en zullen voor God maken vreugd, juichende tallen tijden. Zing nu vrolijk en loof de Heer, verblijd met vreugd zijn is naams Heer. Prijs zijn heerlijkheid samen, die op de wolken vliegt en vaart, en een Heer is zeer wijd vermaard, eeuwig God is zijn naam. Het tweede en het tiende van Psalm 68. Geliefden, we willen nogmaals een ogenblikje stilstaan bij het laatste gedeelte van Job 3 en daarvan het 18e vers, waar Gods woord aldus luidt: zij horen de stem des drijvers niet. Tot dusver. We hebben bij het begin van onze verhandeling vernomen dat in deze versen gesproken wordt over de rust van het graf. In 4 punten verdeeld. Ten eerste wat daar eindigt, de beroering. Ten tweede wat daar geschonken wordt, de rust. Ten derde wat daar genoten wordt, de vrijheid. En nu willen we ten vierde stilstaan bij hetgeen wat daar niet meer gehoord wordt, de stem des drijvers. De stem des drijvers. Er wordt op verschillende plaatsen in Gods woord gesproken over drijvers. Vooral in het Oude Testament wordt dat menigmaal aangehaald. We lezen in Gods woord dat Adam en Eva verdreven werden uit het paradijs nadat ze tegen God hadden gezondigd. We lezen ook in Exodus 2 en 3 dat de drijvers achter de kinderen Israël zaten. En daar staat van Simson dat de geest des Heeren hem bij wijlen begon te drijven. En van de apostelen wordt gezegd dat ze gedreven werden door de Heilige Geest. En we lezen van de apostel Paulus dat hij schreef aan de gemeente van de Filippenzen dat hij gedrongen werd om ontbonden te worden en met Christus te zijn, want dat is zeer ver het beste. En tenslotte lezen we in 2 Korinthe 5 vers 14 dat Paulus betuigt: want de liefde van Christus dringt ons. Maar als we onze tekst nu eens goed beschouwen, die we een ogenblik wensen te overdenken, dan kan een ieder wel begrijpen wat eigenlijk de betekenis van deze tekst is. Het gaat hier over een drijver, en wel in bijzonder over de duivel, waar Gods volk zo mee te kampen heeft en waar Gods kerk zoveel strijd mee heeft, terwijl ze aan deze zijde van het graf zijn. En we moeten ten allen tijde opmerken dat Gods volk hier op de wereld geen onbekende weg wandelt. Want in het leven van Gods volk, wat daar plaats heeft, heeft ook reeds plaats gehad in het leven van het gezegende hoofd, de Heer Jezus Christus. Hij is niet alleen borg geweest voor dat volk die de schuld betaald heeft, en niet alleen de middelaar die ze met God heeft verzoend en weer tot God terugbrengt, maar hij heeft ons ook een voorbeeld nagelaten, zegt een apostel, opdat wij in zijn voetstappen zouden wandelen. Het leven van Christus is een zwaar en moeitevol leven geweest, van zijn kribbe tot zijn kruis toe. Ja, niet alleen tot aan zijn kruis, maar zelfs tot in het graf, geliefden. Christus als borg heeft een leven gehad waarin hij naar zijn eigen getuigenis zijn hoofd niet kon neerleggen. Hij is gedreven geworden. Gedreven zoals u dat leest in Jesaja 53, maar hij is om onze overtredingen verwond en om onze ongerechtigheden is hij verbrijzeld. En de straf die ons de vrede aanbrengt was op hem. En door zijn striemen is ons genezing geworden. En vanzelf, wij kunnen dat niet ten volle begrijpen en indenken wat eigenlijk dat borgtochtelijke leven van Christus geweest is. Maar we moeten altijd maar besluiten met hetgeen we lezen in Job 26. Zie, dit zijn maar uiterste einden zijner wegen. En wat een klein stukje der zaak hebben we van hem gehoord. Er is ook nooit een mens op de wereld geweest die die diepte in dat drijven wat een borgtochtelijk heeft ondergaan, kon peilen. Dat wil zeggen, Christus is tot op de bodem van het lijden neergedaald. En Christus is er ook doorgekomen. Hij is eruit gekomen. Omdat zijn goddelijke natuur zijn menselijke natuur heeft ondersteund. Dat is de enige reden die we ervoor hebben te geven. Christus kwam hier op een vervloekte wereld. Christus heeft de diepte van de val aanvaard. Hij is in de diepte van die val neergedaald. En daarom is hij ook zijn leven lang min of meer onder de bestrijdingen en onder die drijving van de vorst der duisternis geweest. Die duivel, die drijver, die zat al in het Oude Testament, voordat hij op de wereld kwam om zijn komst te verhinderen. Dat is al begonnen toen Kaïn Abel doodsloeg. Want het ligt werkelijk veel dieper, geliefden, als wij dat zo oppervlakkig zouden beschouwen. Kaïn heeft zijn broeder vermoord, maar daar zat achter om God te treffen en om Gods eeuwige raad te verbreken en om de belofte te vernietigen. Maar er is in plaats van Abel, die opgenomen werd in den hemel, een Seth geboren. We zingen daarvan in Psalm 33 in de oude rijm van Datheen, dat hij eens besluit zijn ere zal zonder hindering voortgaan. Maar de duivel bleef tegen dat voornemen Gods en tegen de belofte Gods drijven en strijden. We hebben gehoord dat God koning is en dat Christus tot koning gezalfd is als middelaar van zijn kerk en dat de poorten der hel zijn gemeente nooit zullen overweldigen. Nu, laten we dat nog eens met een enkel voorbeeld uit Gods getuigenis aanhalen, hoe de drijver, de duivel, erachter zat om de belofte Gods voor de komst van Christus te vernietigen. Toen Israël in Egypte was, moesten alle jongetjes in de Nijl geworpen worden om te verdrinken. Wat was het doel? Om het volk heel en al uit te roeien. Maar het is mislukt. De goddeloze koningin Athalia bracht al het koninklijke zaad om. Wat was het doel? Om uit te roeien. Maar er was één kleine jongen van 6 jaar die werd verborgen gehouden. Er was er maar één meer overgebleven in dat geslacht waaruit Christus moest geboren worden. De kerk is 70 lange jaren in Babel gebracht. Uitwendig was er geen verwachting. Maar God verwekte een verlosser, namelijk Kores. Die heeft na 70 jaren de deuren van de gevangenis opengezet, zodat het volk weer terug kon gaan naar Kanaan, waar de Messias moest geboren worden. En wanneer het volk terug was gekomen, heeft de profetie 400 jaar gezwegen. In die tijd zijn de Maccabeën nog verwekt om het volk te verlossen uit de grote nood waarin ze verkeerden. Maar de Maccabeën zijn ook grotendeels uitgeroeid. En toen Christus op de wereld moest komen, wat was het toen toch donker, zoals het nog nooit op de wereld geweest was. Niet één profeet is ons tot troost overgebleven, en niemand weet hoe lang dit duren zal. En daar, in het verachte Nazareth, in het noorden van het land, zat nog een Jozef, en daar zat nog een Maria. Ze waren onbekend bij de wereld. Er is geen gedachte meer geweest dat ze nog op de wereld leefden. In Nazareth was er nog een geslacht van David gevonden. En daar zorgde God voor. En als dan Jozef en Maria naar Bethlehem moeten, dan is er in dat kleine stadje geen mens die de deur voor hen openzet. Er is geen mens waar ze terecht kunnen. Alleen nog in een stal, daar voor het vee, hebben Jozef en Maria gelukkig nog een onderdak boven hun hoofd gevonden. En daar is dat gezegende beloofde zaad in een beestenstal geboren. Van dat zaad waarvan de Heer had gesproken tot Abraham, En in u zullen alle geslachten des aardrijks gezegend worden. En er zijn er nog zoveel meer voorbeelden in de Bijbel waar we kunnen zien dat de duivel altijd gedreven en vervolgd heeft en toch het altijd heeft verloren. Want uiteindelijk God wint. En dat is nu zo'n grote genade om daar eens licht in te krijgen. En daar eens houvast aan te krijgen. Tegenwoordig rapen ze dat allemaal zo gemakkelijk op dat je er verwonderd van staat. Ja, je staat er echt verwonderd van te kijken. Maar zou u ermee mee durven reizen? Zou u ermee mee durven reizen tot aan de hemelpoort? Nee, ik niet. Ledenboer zong. Het gaat door diepten en door dalen, door bossen dicht en vol begroeid en menigmaal gesloten voor de stralen. Ja, in Jesaja 40 staat er, mijn weg is voor de Heere verborgen en mijn recht gaat van mijn God voorbij. En wat klaagt de kerk in Jesaja 43? De Heere heeft mij verlaten en de Heere heeft mij vergeten. Want werkelijk, om in de dadelijkheid eens te geloven dat er een God is, dat is nog iets anders. Ja, we geloven het wel met ons hoofd. Maar met het hart eens te geloven dat er een God in de hemel is die ons kan en wil helpen, dat is nog wel wat anders. Weet u wanneer de ziel dat geloof krijgt? Als hij bij wijze van spreken geen kruimeltje geloof meer overgehouden heeft. En dan staat er in Hebreeën 11, die tot God komt moet geloven dat hij is, en een beloner dergenen die hem zoeken. En zo blijft het een geschonken genadegift, mensen, een geschonken weldaad, waar we zelf geen gebruik van kunnen maken, tenzij dat de hemel er ons toe verwaardigt. Maar dan was Christus nauwelijks geboren, of de duivel zit weer al achter hem. Dan zendt Herodes zijn soldaten naar Bethlehem om dat kind te doden. Er worden veel kinderen gedood en omgebracht. Maar dat ene kind is er toch net niet bij. Want dat is daar niet meer. Dat zit al in Egypte. En toch ging het juist om dat ene kind. En zo gaat het nog. Het gaat altijd om dat ene levende kind. En daar zal het over blijven gaan, zolang als de kerk op aarde is. Het gehele leven van Christus is dus een moeitevol leven geweest. Het recht Gods achter hem, de vloek achter hem, het oordeel boven hem, de zonde achter hem, drukte zwaar op zijn ziel als borg. En daarbij kwam de duivel achter hem, jaagde hem overal achterna. En de dood en de hel, de straf op de zonde waren ook achter hem. O, wat een leven heeft hij gehad, mensen. Waren er dan geen ogenblikken van verademing? Ja, er zijn ogenblikken van verademing voor den borg geweest. Vooral in de nacht, als hij op den berg was om te bidden en gemeenschap met zijn vader had. Dat is ook bij een kind van God. Die krijgt ook ogenblikken van verademing. De Heere wil ook wel een weinigje verlichting geven en een weinigje verademing schenken. Maar als we terugdenken aan den borg, hij heeft uitgeroepen, hoe word ik geperst? Totdat het volbracht zij. En is er een smart gelijk deze mijn smart? Hij is van eeuwigheid geweest in de gemeenschap met zijn vader. En nu is hij voor 33 jaar als in de hel terechtgekomen. Want als we dat eens goed beschouwen, dan was de wereld niet anders dan een hel voor hem. Want Christus is onder de rook van de zonde opgegroeid. En hij heeft eronder geleefd. Niet alleen buiten zijn huis, maar ook in zijn huis. Want daar staat dat zijn broeders zelfs niet in hem geloofden. Heb u daar wel eens over nagedacht? Wat denkt u? Zou dat niet het ergste zijn wat zijn ziel doorsneden en getroffen en gegriefd heeft, dat zijn broeders hem zelfs verwierpen? En dan dat bitterste, dat allerbitterste was wat de duivel tegen hem zei tijdens de verzoeking in de woestijn. Indien gij Gods zoon zijt, o die verdenking, o die verdachtmaking met dat woordje indien. Daar ligt de miskenning in van zijn godheid. Dat is de duivel eigen. Altijd maar dat indien. En elke keer als Christus over zijn godheid sprak onder de Joden, dan heeft dat de vijandschap zo opgewekt in hun. Gedreven werd hij door de duivel en zijn onderdaan. Bij Herodes hebben ze hem een spotkleed aangetrokken. En ze hebben zijn koningschap miskend. Zou hij een koning zijn? En bij Pilatus ging het niet veel anders. Ze hebben hem gegeeseld en tenslotte naar Golgotha gebracht. En daar hebben ze het weer gesproken. Indien gij Gods zoon zijt, kom af van het kruis. O geliefden, die eeuwige vijandschap, die eeuwige verdenking tegen God en tegen zijn Christus en tegen al dat volk dat in hem gelooft. Dat zit binnen ons hart. De Joden hebben zelfs niet kunnen rusten nadat hij gestorven was. Ze hebben gehoopt dat ze dat lichaam konden nemen en ermee konden doen wat ze wilden. Want ze zeiden tegen Pilatus, Heer, wij zijn indachtig dat deze verleider nog levende gezegd heeft, na 3 dagen zal ik opstaan. Voelt u de vijandschap, deze verleider? Je kan zo de vijandschap proeven. En dat is nog niet vreemd hoor. Voor een natuurlijk mens is er niet zo verschrikkelijk als dat er een God is. En als een mens tot God bekeerd wordt, dan wordt het een blijdschap dat er een God is. En dan geldt het, een God zoals gij zijt. Een God die recht is in al zijn weg en werk. Maar ook een God die oneindig groot is in barmhartigheid en in ontferming voor al degenen die hem aanroepen. Christus heeft aan Gods recht voldaan. Hij heeft de beker van Gods toorn en gramschap geledigd tot de laatste druppel toe. Er is voor Gods arme volk geen druppeltje overgebleven, want als wij er een druppeltje uit moesten drinken, dan zouden we verteren. Want wie kent de sterkte uw torens en uw verbond? Nadat gij te vrezen zijt, en de indrukken die de kerk ervan ontvangt en omdraagt zijn gemengd met de liefde Gods en met de ondersteuning van God. Anders zouden ze eronder bezwijken. Maar Christus als voorbeeld heeft een weg gegaan en die is ook de weg van de kerk. Dus met andere woorden, dat is geen opgaande weg, maar een afdalende weg. Wat heeft de Heer Jezus gezegd tegen zijn discipelen in Johannes 16? In de wereld zult gij verdrukking hebben, maar hebt goede moed, ik heb de wereld overwonnen. En u staat er als tweede hoofdpunt in de tekst. Ze horen de stem van de drijver niet. Dus dat gaat over de binnenkant. Ze worden gedreven, maar ze horen de stem van de drijver daar niet meer. Dus er is een stem van de drijver die ze hier inwendig en uitwendig horen. Die drijver, zeiden we, is de duivel. Want die drijver die wordt nooit moe en die wordt het ook nooit zat. Als u reist en trekt over wegen en straten, dan ziet u soms in de avond en in de nacht bij hotels grote trucks staan. Daar liggen de mensen dan in te slapen, in die trucks, omdat ze niet altijd door kunnen gaan. Die mensen hebben natuurlijk ook behoefte aan rust. Wij hebben in dit leven immers behoefte aan rust. En als het goed is, dan verlangt de mens 's avonds ook naar zijn bed. En als hij dan 's nachts op zijn bed ligt, dan mag hij wel eens zeggen, wat een wonder dat ik nog een bed mag hebben. En als hij nog een weinig mag slapen en 's morgens weer verfrist opstaat, dat is een aangename gedachte. Maar bij Gods volk is hun leven soms zo anders. Job had gehoopt in zijn diepe beproevingen dat hij in de nacht ook nog wat uitrusten mocht. Maar dan zegt hij, in de nacht word ik verzocht en gekweld met dromen en verschrikkingen. Dat komt, mijn geliefden, dat komt omdat een duivel een vijand is die nooit slaapt en die het nooit zat wordt. Het is een vijand die je nooit afsluiten kunt. Want wat mensen betreft, dan kunnen we zeggen, ik sluit de deur ervoor toe. Of ik onttrek mezelf aan hen. Of ik laat ze niet meer binnen. Maar dat kunt u met de duivel niet doen. Die gaat overal mee naartoe. Hij vergezelt Gods volk overal en is altijd maar bezig om ze in de engte te drijven. Hij is altijd maar bezig om van alles voor de voeten te werpen. En zoveel in het hart te werpen, dat als God niet in de ziel zou bewaren, dan zou de mens nog in de wanhoop omkomen. Denk maar eens aan de eerste bekering. Als er iets van de hemel in het hart wordt gewerkt, dan is de duivel altijd bezig om dat allemaal weg te nemen uit uw hart, wat u van God gekregen hebt. Of als u naar God bedroefd zijt geworden, de ene meer en de andere minder, en de ene dieper en de andere minder diep, want het gaat niet over de zwaarte van de overtuiging, maar over de waarheid van de overtuiging. En die waarheid is, de Geest gekomen zijnde zal de wereld overtuigen van zonde en van gerechtigheid en van oordeel. De waarheid van die overtuiging brengt de droefheid naar God met zich mee. En die werkt een onberouwelijke bekering tot zaligheid. Maar dan zegt de vijand, je wilt zeker graag in de hemel komen. Maar bij die man of bij die vrouw ligt dat heel anders dan bij jou. Er staat in Hosea 16 dat uw weldadigheid is als een morgenwolk en als een vroegkomende dauw die heen gaat. En zo is dat ook bij jou. En zo probeert hij de ziel in engte en benauwdheid te brengen. En het is ook niet altijd zo dat de Heere dadelijk de mens maar een antwoord geeft. Wel, in de dadelijkheid, in dat verband dat Gods volk in de strijd die ze te strijden hebben ondersteund worden. Want als Gods volk, het zij bevestigd of bekommerd is, als Gods volk terug mag blikken op de weg die achter hen ligt, dan moeten ze zeggen, het zijn de hoedertierenheden des Heeren dat we niet vernield zijn. En dat het de bewaring des Heeren is dat ze niet in wanhoop zijn omgekomen. En dat ze geen einde aan hun leven hebben gemaakt. Want soms wordt er zoveel in hun leven voorgesteld, dat ze werkelijk naar de strop zouden grijpen, of dat ze in het water zouden lopen. Dan wordt door de vijand het leven hun toch zo haast onmogelijk gemaakt. Maar wie is het die hen toen bewaarde? Wie is het die hen beschermde? Wie is het die hen bekrachtigde? Het is de eeuwige Jehovah. Want op de bodem van hun hart is altijd nog een hoop dat de Heere nog eens op zal staan. Al zou het de laatste dag van hun leven zijn. We lezen van de dwaze maagden in Matthäus 25 dat ze geklopt hebben op de deur. Doe mij open, doe mij open. De wijzen hebben niet geklopt, want die waren al binnen. De wijzen hoefden niet meer te kloppen. Die keken in hun leven of de deur geopend mocht worden. Of God de deur nog eens zou openen. Alle rechten en aanspraken hadden ze verloren. Hun leven getuigde tegen hen. En van binnen zeiden ze, als het waar was in uw leven, dan zou je leven heel anders wezen. Je moet er echt niet op rekenen dat het goed afloopt. Het loopt op niets met je af als de dood komt. Toen Philips II ging sterven in Spanje, die velen van Gods kinderen heeft vermoord, kon zijn eigen familie het in zijn huis niet meer uithouden vanwege de grote benauwdheid. Toen ze buiten gingen vertellen dat hij gestorven was, was het een verademing voor de mensen dat die man weg was. Maar nu zegt de Heere dat hij vrij is in zijn doen. Want wij gaan vandaag geen paal en perk stellen. Wij zingen toch in Psalm 25, scheren goedheid kent geen palen. Maar wat er soms afspeelt en doorleeft wordt, ook ten opzichte van de dood en ook ten opzichte van de eeuwigheid, wat er afspeelt in de ziel, dat is onbeschrijfelijk. Straks aan het eind van je leven kom je bedrogen uit en dan is nooit meer over te doen. David zelf zegt, een man die bevestigd en verzekerd was in zijn genade staat, toen gij uw aangezicht verborg, werd ik verschrikt. En een van onze oude leraars, die al zoveel jaren voor de troon is, heb ik zo vaak horen zeggen, praat maar niet zo hard over de dood, want het kan nog wel wezen dat je de honden hoort blaffen wanneer je sterven moet, die je in je leven nog nooit zo hebt gehoord. En hoe ouder dat een mens wordt, mijn geliefden, en hoe korter dat hij erbij komt, en als je dan het een niet meer aan het ander kunt krijgen, en als je hoe langer hoe leger wordt, en als je hoe langer hoe onbekeerder wordt, en als je hoe langer hoe ellendiger wordt, ja, dan zeg je soms ook wel met David in Psalm 3. Dan zeggen ze van binnen, hij heeft geen heil bij God. Zo lag dat bij David, die man naar Gods hart. En kijk, daar is de duivel nu juist maar om te doen, om God te wantrouwen. Want de duivel heeft er groot plezier in om Gods volk te tarten en te treiteren. En ons in de grootst mogelijke ellende te brengen. Maar het is Gods lust en zijn welgevallen om zijn volk te verkwikken. En om zijn volk te bemoedigen. En om zijn volk te vertroosten. En om zijn volk bij Elim te brengen. Waar ze 12 waterfonteinen en 70 palmbomen mogen vinden. Het is Gods lust om tot zijn volk van vrede te spreken. En dat volk te omhelzen. En om tegen dat volk te zeggen, uw God is koning. En om dat volk te verblijden met zijn daden. Maar het verlangen van de duivel is om ze te verwoesten. En die verwoester kan zo ver gaan, geliefden, dat het schijnt dat ze zullen bezwijken in al hun ellende die hun deel geworden is. Maar evenwel staat hier als een belofte, wat ze eens zullen verkrijgen, ze horen de stem des drijvers niet. Er is een tijd dat dat tot een einde komt. We zeiden daarnet dat de duivel op het beginnende leven afkomt, maar het gebeurt ook dat hij op de rechtvaardigmaking afkomt. En al is dat gebeurd in hun leven, gelijk een lichtende ster aan een donkere hemel, dat de Heere de schuld heeft vergeven en een recht heeft gegeven op het eeuwige leven, dan kan het gebeuren dat ze zelfs geen gebruik meer kunnen maken van die weldaden die God hen heeft gegeven. Dan hebben ze er geen houvast meer aan en dan kan het zijn dat ze niet meer weten wat ze ervan moeten denken. Wij begeren die grote zaken in ons leven meestal om rust te kunnen vinden, dan dat daar God door verheerlijkt zal worden. Want dan zijn er ook tijden dat de Heer een vloer legt over hetgeen wat in hun leven gebeurd is, zodat ze er niet meer bij kunnen komen, zodat ze er ook niet onder kunnen kijken. En dan komen ze in de duisternis en dan maakt de vijand er gretig zijn gebruik van. En dan moeten ze zeggen, toen scheen ons het water te overstromen en daar werden wij gedreigd door het vuur. Ja, we lezen in Psalm 83 en u moet het vanavond maar eens nalezen van al die vijanden die zich verbonden hebben tegen de kerken Gods. Het is een geheel leger, maar in ons is geen kracht tegen zo'n grote menigte die tegen ons opkomt. We staan met lege handen. En als de hemel er niet aan te pas komt, dan zou dat volk nog omkomen. Maar dat kan niet, mensen. Want daar staat een borg voorin. Christus is voor hen borg geworden. Hij zal hen nooit en nooit te vergeefs laten roepen. Al komen ze in de grootste diepten, waarvan de psalmist zegt, ziet, zeggen zij, hij ligt verschoven. God staat niet aan zijn zij. Jaagt, jaagt hem, grijpt hem vrij. Hij kan geen uitkomst zich beloven. O God, toom uw ontferming en haast u ter bescherming. Dat moet u maar eens overdenken. Hetgeen wat we ook samen met elkaar willen zingen. Van Psalm 81 en daarvan het 8e en het 18e vers. Ik zeg het verkeerd, is Psalm 71 natuurlijk. Psalm 71, het 8e en laatste vers. Zij spreken, haast laat ons hem vangen, want geen hulp voorwaar vindt hij verre nog naar. Dies wil van mij in dit verlangen niet wijken, maar u Heere, tot mijn hulp haasten zere. En het laatste vers, mijn tong wil ik u overgeven, en wat er verder volgt. Geliefden, Psalm 71, vers 8, dat was het laatste versje wat dominee Franje liet zingen in de kerk voordat hij ging sterven. Hij was in het wijnhuis des hemels geweest en daarna kwam hij in de woning der draken. Op een middag kwam hij in de kerk, leunende op zijn stok vanwege zijn zwakheid. Toen vroeg een van de ouderlingen, heeft u nog een versje? Toen zei hij, Psalm 71, vers 8. Ziet, zeggen zij, hij ligt verschoven. God staat niet aan zijn zij. Jaagt, jaagt hem, grijpt hem vrij. Hij kan geen uitkomst zich beloven. O God, om uw ontferming en haast u ter bescherming. Hij zei, dat is mijn leven. Maar er is wel verandering gekomen. Maar u kunt eraan zien, mensen, dat je met al de genade die je gekregen hebt, een worm bent als de drijver achter je aanzit. Maar ook deze tijd komt dat ze de stem des drijvers niet meer horen. Wat beheert dat volk soms dat ze nog eens een poosje vrede krijgen voordat ze gaan sterven? Wat zouden ze toch wensen dat ze van de strijd afkwamen? Maar de Heere laat de strijd doorgaan tot het einde toe. En dat is toch aan één kant maar gelukkig, mensen. Want het moet op genade alleen aan. We moeten zelfs voor de poorten van de dood nog in de soevereiniteit Gods terechtkomen, namelijk dat God rechtvaardig is om ons in te sluiten of eeuwig buiten te sluiten. En als het op dat punt komt om God vrij te laten ten opzichte van onze eeuwige bestemming, dan blijft er van de bekering van een mens niets meer over. Dat wil niet zeggen dat het niet waar geweest is. Nee, het is wel waar. Maar het is de grond niet om God te ontmoeten. Het is de grond niet om in de hemel te komen. De grond is Christus alleen en zijn eeuwige gerechtigheid. Maar daar wordt de stem des drijvers niet meer gehoord. Als dat volk de laatste adem uitblaast, dan is de duivel zijn prooi voor eeuwig kwijt. En dan kan hij ze ook niet meer benauwen. De wormen zullen dat lichaam wel opeten. O ja, dat wordt een familie van hem. Maar de ziel is verlost. De ziel is het alles voor eeuwig te boven. Die ziel kan nooit meer beroerd worden. Die kan nooit meer benauwd worden. Die ziel zal nooit meer aangevochten worden. Die ziel zal nooit geen bestrijdingen meer krijgen. Huntington schreef eens een keer dat op een hemelse stilte een helse storm volgt. En als de Heer bijzonder goed voor zijn volk is, pas dan maar op en kijk maar uit, zei een van de opstellers van de catechismus, want dan staat er wat te wachten. Maar nu kan de hel dat nooit wegnemen, want het vaste fundament God staat, hebbende dit zegel, de Heere kent degenen die de zijnen zijn. Uw onbezweken trouw, niet uw bekering hoor. Nee, uw onbezweken trouw zal nooit hun val gedogen, maar uw gerechtigheid hen naar uw woord verhogen. O, wat is het toch een bijzonder werk Gods, waar de mens buiten valt, maar God alleen de eer zal krijgen. En hoe langer ze op de weg naar de hemel zijn, hoe meer ze dat gaan verstaan. En hoe meer dat ze het allemaal gaan inleven. Maar als Gods volk straks boven komt, dan zullen ze nooit vrees meer voor de drijver hebben. Dan zal die drijver ze nooit meer benauwen. Dan zal hij ze nooit meer verwoesten. Dan zal hij ze nooit meer in de engte brengen. O, wat zal het toch groot wezen, mensen. Soms heb je het hier eens gemakkelijk en dan krijg je het daarna weer zo moeilijk. Soms heeft Gods volk een hemel op aarde En daarna worden ze weer met allerlei pijlen doorschoten. Daar mij spotters durven vragen, waar is God die gij verwacht? Het blijft hier voor Gods lieve volk een zuchtend leven. Maar het is de wijsheid Gods om dat toe te laten en om dat door te laten gaan. Maar als ik dat nu maar kon bekijken, dan was het niet zo moeilijk. Doch de Heere doet dat opdat we wat zullen beleven van hetgeen er staat in Jesaja 40. De jongelingen zullen moede en mat worden en de jongelingen zullen gewisselijk vallen, maar die de Heere verwachten zullen de kracht vernieuwen. Ze zullen opvaren met vleugelen gelijk de arenden. Ze zullen lopen en niet moede worden. Ze zullen wandelen en niet mat worden. Kent u er wat van, mensen? Als u er wat van mag kennen, dan zult u bij tijden verlangen naar het ogenblik om er voor eeuwig van verlost te worden. Ik weet wel, het is soms ook met zoveel vrees gemengd. Er zijn zielen die wel eens een verlangen hebben, maar het is met zoveel gemengde gevoelens, omdat er nog zoveel strijd op loskomt, omdat ze dood dikwijls vertwijfelen. Hoe zal het met mij nog vallen, als ik het nu maar zeker wist? Daarom zei Petrus, broeders, benaarstig u om uw roeping en verkiezing vast te maken, want dat doende zult gij nimmer meer struikelen. We hebben van de week gehoord dat de luiaard gescheurde klederen zal dragen. Ja, maar Gods kind leert zich ook als een luiaard voor God kennen, hoor. Dat hij veel te weinig betrekking heeft op de hand des vlijtigen. En dat hij veel te weinig werkzaam is in het koninkrijk der hemelen. Want de hand des vlijtigen worden gezegend. Ik denk dat hij nog er niet zoveel last van gehad zal hebben. Van die geest van de luiaard. Want hij wandelde met God. En als u met God in uw leven mag wandelen in dat licht. Want God is licht en gans geen duisternis is in hem. Dan kan de duivel daar niet bij komen. Natuurlijk, die man is ook niet zonder strijd geweest. En die man was ook niet zonder banden in de hemel gekomen. Maar er is toch nog wel een verschil. En het is een voorrecht voor de kerk om kort bij God te mogen leven. En in de dadelijke vereniging met die borg te mogen verkeren. In de gemeenschap met God. En zou dan het verlangen niet verlevendigd worden naar die plaats waar de stem van de drijver niet meer gehoord zal worden? En dan zijn er wel mensen die zeggen, dit is van de duivel en dat is van God. Ja, maar als u dat zo goed weet, dan bent u erg gelukkig. Maar er zijn er wel van Gods kinderen die dat niet zo goed weten, die zitten gedurig in de war. Is het nou van God of is het nou van de duivel? En zo komen ze van binnen in de war. We lezen in Gods lieve woord dat Gideon tweemaal om een teken heeft gevraagd. En dat heeft hij niet gedaan uit ongeloof, zoals Zacharias, maar uit de nood van zijn ziel tot de verheerlijking van God. De vrouw van Brakel, Sarah Nevi, zei, Heere, zeg het nog eens. Niet dat ik aan u twijfel, maar ik ben zo blij uw stem nog weer eens te horen. Zie, dat is een kinderlijke eigenschap. En Christus zegt tegen zijn kerk ook, doe mij uw stem horen. En de kerk zegt tegen Christus, dat is de stem eens liefsten, ziet hem, hij komt, springend op de bergen en huppelend op de heuvelen. Ze horen de stem des drijvers niet. Dat is de toekomst voor Gods kinderen. Geliefden, wat is uw toekomst? Hebben we grond om te geloven dat het ook voor ons is weggelegd? Een grote zaak, geliefden. Dat moet ons brengen tot ernstig zelfonderzoek tussen God en uw ziel. Want het kan ook de laatste dag van ons leven zijn. Misschien zijn wij van de week een lijk. Wie zal het zeggen? Stel het maar niet zo ver weg. Leef er maar niet zo ver vanaf, mensen. Hebben we grond gekregen om te geloven dat straks de stem van de drijver niet meer zal gehoord worden? Dat we ons eeuwig in God zullen verblijden en ons in God zullen verlustigen? Dan moeten wij ook wat van die geestelijke strijd kennen, maar ook wat van de geestelijke overwinning door het geloof. Want de enige grond om te geloven is hetgeen Christus heeft uitgeroepen op Golgotha. Het is volbracht. Dat was in de hemel nog nooit gehoord. Dat was in de hel ook nog nooit doorgeklonken. En op de wereld ook nog niet. Het is volbracht. Dat is diep doorgeklonken in de hemel. De Vader heeft er zich in verlustigd. En het is ook diep doorgedrongen in de hel. De duivel is er door verschrikt geworden. En als het geloof die stem mag horen, zal dat ook diep doordringen in de ziel. En daarop mag men rusten. Het is een volkomen volbracht werk. Gij zult mijn kruis eindigen hier, want goedertier zijt gij gestadig. Het werk uw handen zult gij volvoeren vrij, o Heer genadig. Geliefden, het is nog de welaangename tijd, het is nog de dag der zaligheid. O, wat is het gelukkig als een mens de strijd te boven mag komen en van die strijd ontheven wordt. Al zou u alles op de wereld bezitten, maar u mist dat, dan bent u de ellendigste van alle mensen. Dan moet u bij uzelf denken, waarvoor ben ik toch op de wereld gekomen? Om straks in de hel weg te zinken en dan gezeten te hebben onder zulke bediening dat het voor de grootste zondaren, voor de snootste zondaren genade te verkrijgen was. En dat de Heere u achterna heeft gewandeld en gesproken. Wie is slecht? Hij keert zich herwaarts. En tot de verstandeloze zegt hij: komt, eet van mijn brood en drink van de wijn die ik gemengd heb. Dat zal dan eeuwig tegen ons getuigen, geliefden, in de dag der dagen. O, dat u onder die God nog leerde bukken. En uw knieën nog leerde buigen in waarheid en oprechtheid, eer het te laat is. Verknoei uw leven niet. Verbeuzel je leven niet. Verzondig je leven niet. Maar vraag nog naar de Heer en zijn sterkte. Naar Hem die al uw heil bewerkte. En dat hier in uw leven het uw grootste blijdschap mag worden, om die stem van God te mogen horen. Want hij zal tot zijn volk en tot zijn gunstgenoten van vrede spreken, als ze niet weder tot dwaasheid keren. Daar klinkt dan de nood van de kerk weer in door, namelijk om aan God gebonden te blijven. Maar straks zullen ze verlost worden van den drijver, die gebonden zal worden in ketenen, en in de buitenste duisternis zal geworpen worden, waar hij de kerk nooit meer zal benauwen. En dan zal hij de kerk nooit meer vervolgen. Maar dan zullen zij eeuwig trappen op de nek van al hun vijanden. Amen. Eindigen met dankzij. Heer, u gaf het aan de morgen van deze dag, dat we naar gelegenheidsomstandigheden dit woord mochten beluisteren en lezen. Wat nu de bevinding was in dit leven en wat nu de ondervinding is na dit leven van degene die overleden is. De stem des drijvers wordt niet meer gehoord, waarvan hij de laatste tijd moest uitroepen. Het is niet meer te harden of vol te houden. Maar gij hebt u gekocht eigendom tot u genomen. En nu zijn wij achtergebleven. En we hebben vanmorgen daar een gedachtenis van gehad, van zijn leven, zijn sterven, maar ook wat hem zal mogen aandoen, waar we vanavond nog wat meer van hopen te beluisteren. Die eeuwige zaligheid en heerlijkheid. Maar nu mocht u het voor ons willen zegen. Als er nu eens eentje was in ons midden, die die plaats mocht vervullen, al is het niet in die bevinding, want daar moeten we geoefend voor worden. En dat vergt soms een lange tijd. Maar als het nu een beginsel mag zijn, dat er nu eentje in ons midden was, die ging getuigen, dat de heerlijkheid des hemels zijn ziel heeft aangeraakt. Toen ben Jan christen en getrouw zag, door de poort zag gaan door de doodsjordaan, en die diep wegzonk, maar toch het hoofd nog omhoog werd gehouden. Aan de overzijde van de doodsjordaan, daar werd het licht. En daar ging de hemelpoort open. En met een straaltje mochten aanschouwen die oneindige heerlijkheid des hemels. En de poort werd gesloten. En heeft getuigd, toen wenste ik ook om daar binnen te mogen zijn. Amen. De slotzang is van Psalm 84, daarvan het zesde vers. Want ons God is vriendelijk en goed, een zon en schild tot ons behoed, die ons heeft eer en de genade, die de vromen in geen nood verlaten zal tot in den dood, geen ding ontbreekt hem vroeg nog spade. Zalig is hij die op hem bouwt en hem van harte gans vertrouwt. Het laatste van Psalm 84. uitgesproken tijdens de Yom Kippur-oorlog in oktober 1973. Eindigen nu met de zegenbeden. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie enige God, u alleen, zij al de eer. Amen.